Maar we hebben in volle overtuiging ingestemd met een tussenoplossing, namelijk het burgerberaad, omdat we ook heel graag het draagvlak van de Tesselaar willen. Nu begreep ik van mijn collega's van de VVD dat zij geen bezwaren zouden hebben tegen een proefopstelling met windwokkels. Als zo'n proefopstelling er zou komen, zou dat dan extra input kunnen geven voor het burgerberaad? En dat is dan een vraag aan de wethouder.
Ik zie aan het vraagtekengezicht van de heer Albers dat u dat mogelijk niet goed begrepen heeft, maar dus ik laat hem even reageren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb het niet zozeer gehad, mevrouw Visser, over een proefopstelling, maar dat we de optie windwokkel wel een van de te onderzoeken methoden vinden. Dus dat is iets anders dan dat u zegt. Dat wil ik even voor de verfijning even mededelen. Dank u wel.
Blijft mijn vraag aan de wethouder of een proefopstelling met windwokkels op het eiland, omdat het hier harder waait dan gemiddeld, omdat er in het verleden bij ouders speelt allerlei vormen van windmolens stuk gewaaid zijn. Zou dat input geven voor een burgerberaad?
Portefeuillehouder.
Voorzitter, de kwestie van een proefpilot in welke vorm dan ook, die hebben wij in het college natuurlijk niet kunnen bespreken. Dus ik reageer even op eigen titel. Ik stel mij voor dat in het burgerberaad diezelfde vraag gesteld gaat worden. Wat zijn de mogelijkheden voor kleinere windopties, dus de windwokkel? En dan is het wel erg handig als je praktijkervaring op Texel kunt laten zien. Dus vanuit die achtergrond kan ik mij heel goed voorstellen dat een bepaalde pilot, waar je goed de kaders voor moet definiëren en de omvang natuurlijk, dat praktijkervaring op Texel heel erg nuttig is bij de keuzes die na een burgerberaad gemaakt moeten worden.
Oké, dan gaan we naar mevrouw Coats.
Dank u. Ik kon toen net mijn verhaal niet afmaken, omdat ik even die ene opmerking wilde plaatsen. Windwokkels. Een windwokkel is geen windmolen. Verwarrende titel is al geconstateerd. Het gaat namelijk niet alleen over windwokkels, het gaat over kleine windmolens. Texels Belang geeft aan voortschrijdend inzicht. En ik denk dat we dat ook in ons achterhoofd moeten nemen bij het voorstel of de motie van D66. De situatie is zo dat de agrarische ondernemers in het buitengebied heel graag mogelijkheden willen hebben om te verduurzamen. Ze liggen vaak aan het uiteinde van de energieinfrastructuur. En door de toenemende elektrificatie kunnen ze daardoor niet innoveren in hun bedrijfsvoering. En dat wordt echt een heel groot probleem. Met een investering in een kleine windmolen kunnen ze geholpen worden. En met alle problemen die ze al op hun nek hebben, misschien het probleem van de verduurzaming en de elektrificatie tackelen. Want voorlopig ligt dat probleem daar heel groot. De vraag is dus een beetje, is dit een reden om dit naar voren te halen, zoals D66 in hun motie voorstelt, en met z'n allen te kijken, is hier een modus voor te vinden? Gewoon omdat die bedrijven dik in de problemen beginnen te komen en misschien niet eens meer die 4-5 jaar kunnen wachten op wat er nodig is. Goed, dan is het natuurlijk wel zo. U kent mij, ik heb echt een heel erg warm hart voor het landschap, het open landschap, en dat moeten we koesteren. Dus in verband met het open landschap moeten er zeker dan ook kaders gesteld worden. Ik heb een lijstje van punten, die zal ik besparen. Maar ik kan genoeg argumenten vinden om te zeggen, laten we dit toch maar proberen snel op te pakken, omdat er grote problemen zijn op het eiland in een bepaalde sector. En dat het misschien te lang duurt om te wachten op dat burgerberaad. Dus dat is de inbreng van groen-zwart in deze discussie over deze motie.
Dan gaan we eerst eventjes verder nog naar een paar mensen die wilden reageren. De heer Rutte.
Dank u, voorzitter. Als CDA voelen wij ons op geen enkele manier gebonden aan het coalitieakkoord wat er ligt. Dus die afspraken die hinderen ons helemaal niet om hier een standpunt over in te nemen. En er is ook wel iets veranderd sinds dat het coalitieakkoord is gesloten. Ik bedoel, de energieprijzen zijn enorm gestegen. De PvdA heeft al een aantal keer heel terecht de energiearmoede en de problematiek daaromheen geagendeerd. En ik constateer ook dat een aantal collega's al fanatiek is begonnen met het uitvoeren van deze motie, namelijk het organiseren van een kaderstellende avond. We hebben al een hele discussie over de kaders. Hè. Wat willen we wel en niet en binnen welke grenzen? Dus ja, wat het CDA betreft gaan we die discussie ook gewoon eens een keer met elkaar voeren. En er wordt terecht gezegd door de wethouder, het net piept en kraakt. Dus een van onze kaders zou dan zijn, pas dingen toe voor eigen opwek, niet voor het terugleveren. En voor de andere kaders die wij in gedachten hebben, zie ons verkiezingsprogramma.
Oké, dan de heer Kooijman wilde ook nog reageren en de heer Albers had ik ook nog staan.
Ik wilde graag reageren op pleidooi van de portefeuillehouder, want dat roept bij mij eigenlijk toch wel nog een paar vragen op. De heer Kief zegt dat, dat ze hard zijn bezig zijn met burgerberaad eind 2023. En dan volgend jaar januari zou de burgerberaad aan de slag kunnen. Wat moet ik me bij voorstellen om aan de slag te kunnen? En concreet, als we het hebben over deze windwokkels, wanneer zou dat dan bij dat burgerberaad besproken worden? Zeg maar, wanneer kunt u daar inhoudelijk over spreken? Niet alleen de windwokkels zijn initiatieven, maar er zijn meer initiatieven op Texel die zomaar opborrelen en die we graag in de raad willen bespreken. Betekent dat al deze initiatieven moeten wachten op dat burgerberaad, wanneer dat besproken wordt? Want we hebben een raad die nogal best wel met leuke ideeën komt. En dan heeft u over het elektriciteitsnet dat piept en kraakt. Nou, dat is niet van vandaag op morgen of van gisteren op vandaag. Dat doet het al een tijdje. En u schetst nog een slecht scenario dat er eventueel een tweede wattkabel nodig is om dat op te lossen. En dat kan minstens wel 10 jaar duren. Mijn vraag is, zo'n windwokkel. Nee, stoppen we dan volledig met verduurzamen van Texel? Want het aantal zonnepanelen op daken, die mensen kunnen het niet aan, zijn lange wachtlijsten. Er wordt echt per dag enorm veel zonnepanelen gelegd op daken. Betekent dat een probleem? Want een windwokkel levert volgens mij minder energie op dan een zonnepaneel. Zo'n dak vol. Dus ja, kunt u daar uitleg aan geven hoe u dat in verhouding ziet als dat elektriciteitsnet toch piept en kraakt? Want dan kunnen dat soort zaken volgens mij ook niet meer. Dank u wel.
Ik ga eerst de heer Albers nog eventjes het woord geven om de boel een beetje te inventariseren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn eerste vraag werd eigenlijk al gesteld door de heer Kooijman. Die ging inderdaad over planning en termijn. Want in deze motie staat ook derde kwartaal 23. Nou, dat botst een beetje met de opmerking van de portefeuillehouder over de implementatie van het burgerberaad. En ik was ook bij de RES, of in ieder geval de voorlichtingsavond over energie op Texel. Daar werden een aantal opties besproken over de hoeveelheid energie die wij op dit moment gebruiken op Texel. Zouden we, en dat is even een checkvraag voor mij, 1400 windmolens nodig hebben van het formaat uit het voorbeeld uit Groningen. Klopt voor mij die aanname? Want dat sloeg ik even op aan bij de opmerking van mevrouw Koot over het landschap. Maar 1400 windmolens, dat zijn er heel wat.
Ik denk meer aan een combinatie, eerlijk gezegd. De heer Van der Vlek.
Dank, voorzitter. Ik betwijfel een beetje of de heer Albers nou in de coalitie of in de oppositie zit. Maar dat terzijde. Deze motie gaat niet over dat we Texel helemaal energie neutraal gaan maken op windwokkels. Dit is een stap in de goede richting. Kijk, met windwokkels gaan we het nooit halen. Met zonnepanelen gaan we het ook niet halen. Het is een combinatie van, zoals gezegd werd, een windwokkel die wekt al energie op vanaf windkracht 2. Eigenlijk bij iedere, er is geen wind te hard eigenlijk dat hij niet meer kan draaien. Dus zeker in de combinatie met zonnepanelen denken wij dat het een hele goede is. En onze bedoeling van de motie was ook een kaderstellende avond. Het is niet dat u deze motie aanneemt dat ineens op heel Texel iedereen een windwolk op zijn dak heeft. Het is belangrijk dat we nou eindelijk eens een keer die discussie hier gaan voeren. En het belangrijkste vinden we ook dat er een proef komt, want we hebben geen ervaring hiermee op Texel. In andere gemeentes gebeurt het al, maar laten we nou een keer proefdraaien. Met wat voor effect heeft het nou voor de Tesselaar als iemand hier een windwokker heeft en wat levert het op? En dat is waar wij naartoe willen. En we gaan hem herschrijven en een uitnodiging naar andere partijen om eraan mee te schrijven.
Mevrouw Visser wil hierop nog reageren?
Nou, ik denk dat meneer Van der Vlerk de vraag al beantwoord heeft. Ik vroeg me af wat hij nu wil, een kaderstellende avond of proefdraaien. Maar ik begrijp dat er nagedacht wordt over de inhoud van de motie.
Dat heb ik ook begrepen. En volgens mij staan er nog een paar vraagjes uit aan de portefeuillehouder. Ik weet niet of het verstandig is om in het kader van dit onderwerp, dit agendapunt van de motie, dat nog eventjes wel naar u toe te spelen. Om daar eventueel op te reageren. En omdat we het tot zover wat breder gediscussieerd hebben, lijkt het me wel handig om daar nog even op in te gaan.
Ja, voorzitter, dank u wel. De eerste vraag van de heer Kooijman en de heer Albers is eigenlijk van, kan je al wat meer zeggen over hoe we dat burgerberaad dan gaan aanvliegen en wat daarvoor nodig is? Dat weet ik nog niet precies. Ik weet alleen wel dat het burgerberaad een advies uit zal brengen aan de raad. En dat het wel heel fijn is als de mensen die in het burgerberaad zitten vooraf weten hoe serieus de raad dat advies zal gaan wegen. Daar moet de raad echt elkaar even voor diep in de ogen kijken. Hoe serieus gaan we dat nemen? Dat is één. Twee is, er zullen mensen bij moeten gehaald worden die dit al vaker gedaan hebben. Die de valkuilen van andere burgerberaden goed kennen. Die weten hoe je dat op een relatief kleine gemeenschap als Texel met 13.500 inwoners op een goede representatieve manier kunt doen. Welke instrumenten aan communicatie en aan digitale media je daarbij nodig hebt om voeling te houden met de burgerbevolking. Ik heb inmiddels begrepen dat ook Terschelling bezig is na te denken over een burgerberaad. En er zijn al ambtelijke contacten om te zeggen van wat kunnen we dan van elkaar leren. Misschien kunnen we wel zelfs uitwisselen tijdens de burgerberaden. Dus wie weet wordt het allemaal een heel interessant proces. De vraag die de heer Kooijman stelde, wanneer stemmen wij over windwokkels? Want gaat het burgerberaad daarover adviseren? Meneer Kooijman, dat weet ik niet. Dan heb ik uw vraag niet goed begrepen.
Misschien wilt u de vraag nog een keer herhalen, meneer Kooijman?
Nou, die heeft de heer Kieft al in zijn eerste beantwoording ook aangegeven. Dus dat is voldoende.
Nou, dan rest nog de vraag van de heer Albers. 1400 maal die kleine windmolentjes, is dat genoeg? Ik ga er even vanuit, meneer Albers, dat dit rekensommetje van Royal Gas Groningen klopt. Want de opbrengst van zo'n kleine windmolen maal 1400, dan zou je ongeveer naar de elektriciteitsvraag van Texel komen. En de vraag is dan nog even, is dat de huidige elektriciteitsvraag of is dat de vraag over 10 jaar als wij veel meer geëlektrificeerd zijn dan nu? Dat weet ik niet uit mijn hoofd.
Ik wilde eigenlijk tot een afronding komen van dit agendapunt. D66 gaat nog weer met de motie aan de slag, heb ik begrepen. En ik denk dat we hem mooi doorbediscussieerd hebben. De heer Kooijman wil toch nog even een opmerking plaatsen.
Nou, de vraag over de windwokkels was beantwoord, maar ik had ook aan de heer Kief gevraagd of alle initiatieven op Texel moeten wachten op het burgerberaad.
Wat op dit moment op Texel kan, dat is zon op daken, voor zover het net dat toelaat. En er zijn volgens mij nog een hoop daken op Texel waar dat prima zou kunnen. Dus iedereen die een groot dak heeft, laat die alsjeblieft contact opnemen met Liander om te kijken of dat daar kan. En dan hoor je vanzelf of het net dat onmogelijk maakt of niet. Dus daar wordt niks door tegengehouden, behalve datgene wat een beslissing in deze raad nodig heeft. Daar gaat de raad vervolgens over.
En dat gaat dan alleen nog over opwekking en u stelde hem over duurzaamheid en volgens mij zijn we ook nog met allerlei andere initiatieven bezig die duurzaamheid ondersteunen, zoals isolatiemaatregelen en dergelijke. Dan gaan we naar het volgende agendapunt. Dat is de wijzigingen in de algemene plaatselijke verordening. Daar hebben we twee insprekers, de heer Van Gils en de heer Tas namens de Bijenhoudersvereniging. Ik wilde eerst hen het woord geven. En als puntje van orde wilde ik, omdat er meerdere bullets onder dit onderwerp staan en over diverse bullets vragen zijn gesteld door diverse fracties, het per bullet vervolgens na de insprekers gaan organiseren. Meneer Van Gils, u heeft 5 minuten.
Dank u wel, voorzitter. Geachte burgemeester, wethouders, leden van de raad en commissie, luisteraars thuis. Mijn naam is Aad van Gils en ik ben voorzitter van Radio Texel. Velen zullen zich afvragen waarom ik hier namens Radio Texel sta. Als eerste, ik sta hier namens alle journalisten. De reden, het collegevoorstel om artikel 254 opname voor tv en dergelijke bij u allen bekend toe te voegen aan de APV. Waar draait het in de journalistiek om? Journalisten verzamelen informatie, daarna onderzoeken ze de informatie en publiceren erover. Dat eerste stadium, het verzamelen van informatie, noemen we nieuwsgaring en is essentieel voor de persvrijheid. Het proces van nieuwsgaring geniet daarom dezelfde bescherming als de publicatie zoals voortvloeit uit artikel 10 EVRM en artikel 7 van de Grondwet. Obstakels die gecreëerd worden om de toegang tot informatie te verhinderen hebben tot gevolg dat journalisten die informatie niet krijgen en dus ook niet adequaat kunnen onderzoeken. Hierdoor kunnen journalisten hun vitale rol van publieke waakhond niet goed uitoefenen. De pers kan geen accurate en betrouwbare informatie verschaffen. De persvrijheid wordt aangetast. Zeker bij maatschappelijke misstanden waarbij het belangrijk is dat het publiek adequaat wordt geïnformeerd. Dit is zeer ernstig. Juist bij eventuele misstanden is de neiging om informatie niet of moeilijk beschikbaar te maken voor journalisten. Journalisten kunnen in een journalistieke onderzoek op verschillende manieren worden gehinderd. Hen kan bijvoorbeeld de toegang worden geweigerd tot gevangenissen, gemeenteraadsvergadering of het terrein van private partijen. Uit de uitspraak van het Europese Hof voor Rechten van de Mens weten we dat het doen van verslag op locaties die niet toegankelijk zijn voor het publiek vervolgens het Hof bijdraagt aan de functie van de pers als publieke waakhond. Juist de aanwezigheid van de pers op dergelijke locaties, bijvoorbeeld een gevangenis of een opvangcentrum voor vluchtelingen, zorgt ervoor dat de overheid ter verantwoording kan worden geroepen voor haar handelen. Zeker bij onderwerpen van publiek belang is het uiterst relevant dat het publiek wordt geïnformeerd over het optreden van de overheid op plekken die niet direct voor het publiek toegankelijk zijn. Het college wil in artikel 254 van de APV opnames voor film, tv en dergelijke bij u allen bekend toevoegen aan de AVP, zoals ik al eerder zei. Het college gaat zijn boekje verder buiten door in het APV een algemene beperking op te willen nemen om de mogelijkheid om het op een openbare plaats opnames te maken voor een film of een tv, radio of ander mediaprogramma. Dat zou een ernstige beperking zijn van artikel 7 van onze grondwet. De benadering moet echt andersom zijn. Daar waar filmactiviteiten, radio of televisieopnames de openbare orde ernstig zou verstoren, kan een beperking worden opgelegd. Maar dus nooit met een vereiste van voorafgaande toestemming. Dit is echt een kwalijke vorm van beknotting van de persvrijheid. De uitzondering die gemaakt wordt voor nieuwsmedia doet hier niet aan af. De vrijheid om verslag te doen op de openbare weg geldt immers voor alle burgers. De openbare ruimte op het eiland zijn geen privégrond. Daarom zijn dit soort restricties in onze optiek volstrekt onaanvaardbaar. We rekenen erop dat de gemeenteraad deze aanpassing zal blokkeren. Dit standpunt wordt mede ondersteund door de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Ik dank u voor uw aandacht.
Dank u wel, meneer Van Gils. Blijft u nog even staan?
Ja.
Zijn er vragen aan de heer Van Gils? De heer Hoogrijden.
Ja, dank u voor het. Meneer Van Gils, een compliment. Een goed verhaal.
Dank u wel.
Geen vraag, maar een compliment dus. Geen andere vragen? Oké, dan mag ik u vragen weer te gaan plaatsnemen.
Nou, dan mag ik aannemen dat iedereen het begrepen heeft.
En dan wil ik graag de heer Tars vragen om zijn inspreektijd te pakken. Ja, rechterknopje.
Goedenavond allemaal. Dames en heren van het college. Ik wil graag dank uitspreken aan ieder die een inspanning heeft geleverd voor de totstandkoming van de ABV Bijen. Dit namens bijna alle imkers van Nederland en vertegenwoordigd door het hoofdbestuur van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging en met name die van Texel. Omdat er nu iets in de Texels ABV komt dat de zwarte bij van Texel gaat beschermen. En dat is belangrijk gezien de bedreigingen die op deze unieke bijensoort afkomen. In deze tijd van snelle verbindingen die allerlei organismen snel kunnen verspreiden. Ook vreemd genetisch materiaal verspreidt zich snel. En we hopen dan ook volgend jaar op tijd te kunnen zijn met de vergunningen, zodat de Texelse bijenkoninginnen geen andersoortige darren meer zullen ontmoeten. De bruidsvluchten beginnen zo'n beetje half mei. En wij hopen dan dat de vergunninghouders ruim daarvoor bekend zullen zijn. Of dit gehaald zal worden, is bij de IMPES nog een vraag. Is er bijvoorbeeld al een datum wanneer die vergunningen aangevraagd kunnen worden? Verder zouden wij graag als bestuur van de Texels IMPES advies willen geven over nadere invulling van de beleidsregels en van artikel 1.8... om zo betrokken te blijven bij de uitvoering van de bijen-APV. Als dan hopelijk binnenkort het eiland definitief en volledig afgesloten is, hebben de vergunninghouders een kans op herstel van de lokale honingbij, de Apis mellifera mellifera. En hiervoor en iedereen nogmaals een hartelijke dank.
Dank u wel, meneer Tas. Ik zie in ieder geval mevrouw Coats met een vraag. Kijk verder nog even rond. Mevrouw Coats.
Ja, ik heb een vraag aan de inspreker. Ik heb begrepen van de afgelopen maanden dat er al vermenging of inbreng is van genetisch materiaal wat eigenlijk we liever niet bij de zwarte bij, honingbij of hoe die ook heet, zouden willen zien. In hoeverre gaat dit dan nog opgelost worden, vroeg ik mij af. Dit is echt een informatieve vraag, niet kritisch bedoeld, maar ik dacht, als het nou al er is, dan gaat het zich verspreiden. In hoeverre gaat dit nog opgelost worden?
Nou, hopelijk wel. En dat kan alleen dus door strenge selectie. Wij kunnen dus op hebben een methode om de vleugels te meten en aan de hand van die vleugelmeting kunnen we bepalen hoeverre de hybridisatie heeft plaatsgevonden. En dan kunnen we door selectie. En we zoeken natuurlijk ook eerst alle hele goede eruit waarmee we dan verder kunnen. Dus we hopen dat zo nog te kunnen redden. Ja.
Oké, dank u wel, meneer Tas. Wilt u het rechte knopje nog eventjes indrukken? Bedankt voor de inbreng van beide insprekers. En dat we zullen het meenemen bij het bespreken van de punten van dit agendapunt. Ten eerste, zoals gezegd, ik wil dus even per bullet gaan. Ik kijk eventjes, is er iemand die bij de color verboden? Oké.
Dank u wel, voorzitter. We hebben het nu direct over de dingen die gewoon breed aangepast worden binnen de APV. Dat zijn die bullets waar je het over heeft. Kunnen we ook nog spreken over andere onderdelen en wanneer?
Uiteraard, lijkt mij. Ik denk alleen dat het dan wel het handigste is om eerst de bullets te pakken en daarna pas de resterende onderdelen. Is er iemand die vragen heeft over de eerste bullet? Dus over het colorverbod? Naar de tweede over de paracommerciële rechtspersonen. Mevrouw Coats. Meneer Hercules. Mevrouw Coats.
Voorzitter, ik had er ook een vraag over gesteld. Wie er nu precies paracommercie doen. Wat ik wil vragen is het volgende. Alcohol en paracommercie. We kennen allemaal de problemen die er op Texel zijn met alcohol. De wethouder van het sociale domein die heeft ons daar al enkele keren serieus over bijgepraat. Paracommerciële bedrijven zijn niet
commercieel. In de paracommercie liggen dus wellicht mogelijkheden om alcoholgebruik niet als iets vanzelfsprekends te zien. Het laten vervallen van een exploitatievergunning zou dan een verkeerd signaal kunnen zijn. Ook is er mogelijk het risico op oneerlijke concurrentie ten opzichte van de horeca-aangelegenheden. In feite is in de paracommercie het schenken van drank bijzaak. Het gaat om de sport, het gaat om de cultuur. Het gaat niet om de drank. Dat betekent dat het schenken van alcohol niet per se nodig is om als bedrijf te overleven. Is de wethouder het met mij eens dat in het kader van de alcoholproblematiek op het eiland hier wellicht kansen liggen?
Mevrouw Koot stelt hem expliciet aan de wethouder. Bedoelt u portefeuillehouder of wethouder?
De portefeuillehouder.
Ja, anders komt de heer. Ik denk dat we er geen taboe op moeten laten rusten, mevrouw Koot. Dus dat is even het antwoord. Maar u zei veel dingen die ik, die ik op politiek wel begrijp. Maar we moeten, leuk of niet veronderachtzamen dat wat er in kantines gebeurt bij de culturele en sportverenigingen soms onderaan de streep wel nodig is om de sportvereniging of culturele instelling wel financieel draaiende te houden. Dus u maakte daar een opmerking dat dat niet per se zo zou zijn. Ik denk dat de werkelijkheid wat genuanceerder is dan dat. Dus het is zeker geen taboe. En ik zou zeker geen punt van, daar gaan we het ook niet over spreken. Maar we moeten wel met de zorgvuldigheid, met dat in het achterhoofd, de gesprekken dan aan. Ik zou dat niet zomaar zonder overleg met die partijen in de ABV wijzigen.
Mevrouw Koots.
Deze opmerking had ik heel graag van u willen hebben. En die heeft u mij ook gegeven. Want dat brengt mij op het punt, waarom, als dat dus voor de inkomsten van die verenigingen noodzakelijk is, waarom ligt er dan nu een voorstel van u om geen exploitatievergunning meer te doen? Want kennelijk is die exploitatie wel degelijk belangrijk. Dus lijkt mij het erg zinnig om die exploitatie ook aan te vragen.
Die moet ik voor de zekerheid nagaan, maar dan gaat het erover wat is de reikwijdte, wat is de verwachting, het beeld bij een exploitatievergunning. En ons beeld was dat voor dit soort paracommerciële instellingen dit vooral een papieren tijger was, lees een overbodige regel, maar niet zou gaan bijdragen aan het al dan niet tappen van alcohol of het bevorderen daarvan of het beeld op te wekken dat het heel gewoon is. Dus we hebben juist vanuit het oogpunt van deregulering dit voorgesteld. En ja, we delen niet onmiddellijk de zorgen nu en die u daar de kielzorg van meeneemt. Dat is dan het andere antwoord.
Nee, ik ga eventjes naar de heer Hercules, want die had ook een vraag.
Ja, voorzitter. Naar aanleiding van het schrappen van het vereiste van een exploitatievergunning voor paracommerciële instellingen, rechtspersonen, hebben we een vraag gesteld over dorpshuizen en daar hebben we keurig antwoord op gekregen. En eigenlijk hebben we een verzoek aan het college. Er is in onze fractie, maar ook breder bij mensen op Texel, soms wat onrust over oneerlijke mededinging. En ons verzoek aan het college, aan de portefeuillehouder, is om eens goed met die dorpshuizen in gesprek te gaan wanneer er precies sprake is van oneerlijke mededinging. In de regels die we daarvoor hebben, staat in ieder geval dat er een dorpshuis kan overgaan tot het bieden voor een plek van een evenement of een organisatie als er geen andere plek meer in het dorp aanwezig is. En we zien toch telkens vaker dat daar een vermenging van functies in dorpshuizen komt en waar je eigenlijk de grens tussen paracommercie en commercie nog moeilijk kunt trekken. Dus het verzoek is om met de dorpshuizen in gesprek te gaan en nog eens duidelijk te zeggen wanneer het paracommercie is en commercie.
Oh, dat zeg ik graag toe. Sorry, voorzitter. Dat zeg ik graag toe. Voor een deel is het ook objectief en volgens de regels. En voor een deel is het natuurlijk ook zo dat we niet altijd weten onderaan de streep als een activiteit plaatsvindt of die nou commercieel geweest zou zijn of niet. Met andere woorden, je kunt niet zomaar de financiële rijden en zeilen per activiteit zomaar gaan opeisen of gaan opvragen. Daar kom je ook niet altijd achter. Dus voor een deel is het ook in een dorp een goed gebruik en een goede gewoonte om zaken ook te voorkomen. Daarmee voorkom je niet alles. Maar dan terug naar het eerste. Het is in ieder geval goed om opnieuw onder aandacht te brengen wat wel de bedoeling en niet de bedoeling van het dorpshuis is.
De heer Albers.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben binnen de fractie ook gesproken over het probleem wat de heer Hercules schetst. En ik zou ook namens de VVD het verzoek willen ondersteunen wat de heer Hercules doet. Want ook bij ons leeft de vraag aangaande het onderwerp dorpshuis. Dank daarvoor namens de VVD.
Mevrouw Koot.
Ja, in aanvulling hierop wil ik ook de commissie in herinnering brengen dat met de plannen voor het cultuurhuis er nadrukkelijk bij vermeld is dat er geen concurrentie ten opzichte van de ondernemers in het dorp zelf op mag treden. Dus ik ben zeer benieuwd naar de uitkomst hiervan. Maar dat betekent niet dat als eruit blijkt dat het zeer commercieel al geëxploiteerd wordt, dat we dan in ene anders gaan kijken naar wat we afgesproken hebben met wat er straks in het Thijssenhuis mag.
Goed, vijanden.
Duidelijk en helder. En ook de ondernemers, Koninklijke Horeca Nederland op Texel, en ook de ondernemers vragen ook wel eens aandacht voor dit vraagstuk. Dus ik begrijp dat de raadscommissie deze vraag stelt, ook over de parelcommissie van dorpshuizen. Maar het is niet zo dat dat nu nieuw is voor mij. We hebben al een aantal gevallen ook gehad waar we ook al wel tijd aan besteed hebben. Maar we hebben nog niet alle dorpshuizen op deze manier allemaal gesproken, mijn vraag. Dat zeg ik ook toe. Dat is ook even goed om dat wel eventjes te onderstrepen. Dat het niet nu voor mij is. Ik denk dat ik wel begrijp waar de discussie vandaan komt, om het zo te zeggen.
Oké, dat wordt dan meegenomen. Kunnen we over naar de volgende bullet, lijkt me. Dat is het landelijke lachgasverbod. Eigen regels zijn dus niet meer nodig. Ik verwacht eerlijk gezegd dat men daar niet op wil reageren met vragen of inhoudelijk. Dan gaan we gelijk over naar bullet nummer 5. Dat is het verbod op het vervoer van bijen dat uitgebreid wordt met een vergunnings. Ik versla er eentje over. Meldingsplicht voor bijvoorbeeld film en tv. Ja.
Nice try.
Wie wil er niet reageren? Nee, ik maak een grapje. Willen jullie nog even je hand opsteken? Want ik ben er blup, blup, blup. Ja, meneer Albers. Mee.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dit punt. Ik zal niet de enige zijn die hier vragen bij heeft, maar ik vond in mijn oud-studiematerial het zakboek Openbare Orde en Veiligheid van het Genootschap der Burgemeesters. En daar staan eigenlijk drie termen in. Wet en regelgeving vanuit de gemeente en zeker ook de APV moet altijd proportioneel en subsidiair zijn, zoals dat heet. En die twee termen herken ik hier niet in, want ik denk dat het ook anders kan. En het toeval, ik weet niet of het helemaal toeval was, maar ik werd gisteravond gebeld door Marcel van der Ven. Dat is de bedenker van Hunted. Dat is een goede vriend van mij vanuit mijn tijd bij de politieacademie. We hebben het er nog even over gehad, want ook hij was op de hoogte van de onrust die hierover is ontstaan. Een beetje op het eiland en uiteindelijk ook de combinatie met defensieoefening. En voor mij is het een voorbeeld van de risicoregelreflex. Er gebeurt één keer iets en we gaan meteen beleid maken. Maar de intentie van die dag was ook niet om de openbare orde te verstoren. Ons insteek voor dit punt zou echt schrappen uit dit voorstel. Want ook in combinatie met de inspreker, de reacties, zelfs landelijk, Radio 2 begreep ik, is de burgemeester vanmiddag gequote. Zou wat ons betreft dit punt er af mogen.
Ik hoor niet helemaal een vraag, maar. Of is de vraag.
Nou, mijn vraag is vrij duidelijk. Schrappen.
Ja, ja. Ja. Oké. Dan gaan we naar de heer Rutte, zag ik ook zijn hand opsteken.
Dank u, voorzitter. In het verlengde van de heer Albers, op ons kwam het over alsof dit naar aanleiding van één incident is. Is het dan echt nodig om naar aanleiding van alleen het programma Hunted met deze maatregel te komen? Is dat dan niet een beetje schieten met een kanon op een mug om hier nou een hele administratieve romslomp te creëren? En dan, wat meneer Albers ook al aanhaalde, is deze maatregel dan proportioneel? We hebben een reactie gehad van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten die zeggen: vrije nieuwsgaring is een grondrecht. En dat geldt voor iedereen, niet alleen voor journalisten, maar voor ieder individu. Dan vind ik dit nogal een forse inperking. Dus ik wil graag een heel helder antwoord van de burgemeester waarom hij deze maatregel proportioneel acht.
Oké, dan gaan we door naar de volgende naast u, de heer Oosterhof.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, bij ons eigenlijk dezelfde vraag als de VVD en het CDA. We hebben de ingezonden brief gehad. Het schijnt in strijd te wezen met artikel 7. Is dat zo? Ja, nieuws moet gewoon gebracht kunnen worden en mensen moeten gewoon hun werk kunnen doen. Dank u.
Ik zag mevrouw Coats volgens mij. Nee, niet eens. Oh, meneer Van der Vleut. Er gingen zoveel handen omhoog dat ik... Meneer Van der Vleut, die in ieder geval wel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voor ons ook de vraag, gaat de college dit artikel schrappen? En zo niet, dan zullen wij een amendement indienen om het te schrappen.
En meneer Hercules, dacht ik.
Ja, voorzitter, die vraag van D66 die lag bij ons ook. Is het college, stel dat de commissie heel duidelijk is in zijn uitspraak, en zo, daar lijkt het wel op, is het college dan bereid om een ander raadsvoorstel te maken of moeten we daar technisch gezien een amendement voor indienen? Uit de vragen die we eerder stelden bleek een bereidheid van het college om in ieder geval een beweging te maken naar de raad toe, zodat de raad zelf geen amendement hoeft in te dienen. We hebben de brief van de NVJ gezien. We hebben de lokale media gehoord. Die hebben ons aangesproken ook. En wij denken dat er nog twee opties zijn voor dit voorstel. En dat is de prullenbak of de papierversnipperaar. En we vinden het, we snappen uiteindelijk wel, hoor, de reflectie er is geweest. Maar we vinden niet dat je op incidenten beleid moet maken. Dat is één. Twee, vinden we dat de burgemeester voldoende handhavingsmogelijkheden heeft als de openbare orde inderdaad verstoord wordt. En we vinden dat recht op vrije nieuwsgaring en het recht en de vrijheid van elke burger om opnames te maken op de openbare weg, dat vinden wij zo'n groot goed dat je dat niet moet beperken met een regel in de APV die tot willekeur kan leiden. Dus ook van ons uit een verzoek om naar de raad toe dit voorstel tot wijziging APV te verwijderen uit het raadsvoorstel.
Ik heb de indruk dat de vragenronde en het inhoudelijke deel aardig in ene gepakt is. En ik laat de portefeuille reageren.
Nou, ik had bijna het liefst als eerste zelf gereageerd, maar laat ik het in ieder geval kort samenvatten. Dit is niet de bedoeling geweest, dit had niet zo opgeschreven moeten worden en de burgemeester was een beetje dom. Ik bedoel, daar kunnen we een heel lang over spreken, maar laat ik dat dan maar hier wel gewoon onomwonden uitspreken. Ik wil zometeen wel kort even de achtergrond schetsen en waarom ik het niet helemaal eens ben met de heer Albers. En de vraag is dus, kun je iets regelen en wil je iets regelen voor zo'n soort situatie? En nou, de vragen van de PvdA die zijn beantwoord. Dat dachten we als college iets te kunnen regelen om in ieder geval het probleem op te lossen als het gaat over het staan voor de vrije nieuwsgaring, het voldoen aan de wet en ook alles dat erbij komt. Maar de NVJ is ook vrij duidelijk geweest over die suggestie die we hadden gedaan als college en de PvdA. En dan denk ik, ho, in alle goede bedoelingen, als we dan opnieuw zo'n discussie krijgen, is het mij dat helemaal niet waard. Dus excuus, PvdA, maar voor mij moeten we ook niet dat pad dan gaan bewandelen. Wat ik nu denk, ik wil nog één keertje kijken of ik iets kan bedenken wat recht doet aan alle uitgangspunten van de NVJ, de grondwet en wat hier in de raadscommissie is gezegd. Maar als dat niet lukt, dan gaan we de hele wijziging schrappen. Zo simpel is het, daar hoeft u ook geen wijziging ook voor in te dienen. Wat ik wel wil zeggen, mensen, het is niet één incident. En in datzelfde jaar is er ook een ander tv-programma geweest wat nodig vond om iemand van een brug te laten springen van de TESO. Het is wel zo dat als er eenmaal zoiets op het eiland zich aandient, ik niet de veiligheid van het eiland en al deze mensen kan garanderen. Wij hebben niet voldoende hulpdiensten op het eiland om in zo'n geval te kunnen acteren. En de raad en onder verantwoordelijkheid van de burgemeester, en dat raakt mij ook wel een beetje, zoals ik moet realiseren, als dit soort mensen de speeltuin Texel willen blijven gebruiken, en ik blijf expres die kwalificatie gebruiken, dan nemen zij als programmamakers enorme risico's. Die burgemeester, die vertrekt wel. Dat doet hij sowieso, maar ook dan er zit een burgemeester die zal vertrekken. Maar als een programma onaangekondigd naar het eiland toe komt, op dat moment heeft een burgemeester niet de mogelijkheid en de instrumenten om adequaat te kunnen reageren. Simpelweg omdat de hulpdiensten daar in de omvang en de aantallen mensen niet op kunnen acteren. Dus ik ben het niet eens met deze programmamakers. En ik zie ook niet in waarom een programmamaker van tevoren niet contact opneemt met een burgemeester, zodat die voor de veiligheid van zijn medewerkers, voor de veiligheid van de deelnemers, erop kan vertrouwen dat er wel voldoende ambulances en andere hulpdiensten op het eiland aanwezig zijn. Als er een Apache naar beneden komt zeilen, dat er wel voldoende mensen zijn op het eiland om deze mensen te kunnen helpen. Dus meneer Albers, ik ben daar vrij ferm over, dat hoort u ook. Maar ik vind dat de programmamakers hier wel degelijk een onaanvaardbaar risico hebben genomen. En nog een tweede punt. Dergelijke programma's vallen niet onder de regelingen voor evenementen. Maar hebben wel, helaas, maar hebben wel hun impact op stikstof. Op lawaai. Op alles dat erbij komt samenkijken. Ik vind het heel erg ingewikkeld om uit te leggen dat er een tv-programma zonder aan welke regels dan ook hoeft te voldoen in het land boven een Natura 2000 gebied mag vliegen, waar we als mens niet in mogen komen en lopen in dezelfde periode, maar wel gewoon Apaches overkomen vliegen. Ik kan dat aan onze Tesla's, aan boeren en mensen van natuurorganisaties, ik kan en wil dat ook niet uitleggen. Dat mag geen reden zijn om het programma te weigeren. Maar als mensen dan onverwachts naar het eiland toekomen, dan word je als burgemeester eigenlijk gewoon met je rug tegen de muur gezet. En daar speelt de eilandsituatie een rol, omdat het opschalen van hulpdiensten iets extra ingewikkeld is. Nou, in het voorbeeld van de Tezo-boot, dat hoef ik niet uitgebreid te noemen. Dat speelde overigens in Den Helder, want dat had ook op Texel kunnen gebeuren. Maar dat de Tezo urenlang eruit lag op die dag, omdat een tv-programma het nodig vond om de brug te gebruiken voor een uitzending. Dames en heren, ik leg ook dat niet uit aan Tesselaars. Ik vind het gewoon schandalig. En ik vind ook dat valt in de categorie dat een eiland geen speeltuin is. Nog even los van de economische schade die het allemaal veroorzaakt. En nogmaals, ik en mijn opvolger zullen dit ook weer uitleggen aan u, hoe het allemaal is gelopen. Maar het is wel een deel van de realiteit. Dus is er een incident geweest? Ja. Is het te reguleren? Misschien. Misschien ook wel, nou, waarschijnlijk niet. En dan is het zo dat ik met alle plezier dit artikel in de APV schrap, maar dan wel met ogen open dat het andere risico blijft bestaan. Daar wou ik over zeggen.
Dank u wel, portefeuillehouder. Ik zag twee mensen die nog wilden reageren. De heer Polderman en de heer Albers. En de heer Hercules en de heer Soyer.
Dank u, voorzitter. Twee vragen aan de burgemeester. Het eerste, is er opgetreden tegen deze incidenten toentertijd? En tweede is er onderzocht of er een mogelijkheid is om alleen bijvoorbeeld het animatiegedeelte aan te pakken? Zoals u aangeeft is het animatie hetgeen wat de schade veroorzaakt.
Zullen we eerst even inventariseren en dan...
Ja, even voor de zuiverheid. In mijn optiek is de verstoring van de openbare orde ontstaan door het vliegen van twee Apache-helikopters en niet door het programma. Mijn eerste vraag is de burgemeester het daarmee eens? Ja of nee? En mijn tweede vraag gaat over, het is een ingeplande oefening geweest van Defensie. En als Defensie de reden is van de verstoring van de openbare orde, zou je dat niet bij het televisieprogramma neer moeten leggen, want die hebben dat gewoon gecombineerd. Maar die oefening van Defensie was even goed doorgegaan. Dus even voor de zuiverheid.
Ik wilde eigenlijk eerst eventjes inventariseren wat er aan de andere kant ook nog is. Want anders dan blijft het zo'n gepingpong heen en weer. Ik had de heer Hercules nog en de heer Soyer.
Voorzitter, we willen ons in ieder geval aansluiten bij de verontwaardiging van de burgemeester over het gebruik van Texel als een plek waar alles maar kan. En met name ook over de Apache-helikopters. Wij vinden het belachelijk dat gemeenschapsgeld wordt uitgegeven aan dit soort gebruik van defensiemiddelen voor een televisieprogramma. En ik ben het ook eens met heel Arbers dat dat dan wel iets is wat bij de minister van Defensie kan worden besproken. Het absurd dat een televisieprogramma, ik zou niet zo trots zijn op iemand die dat heeft bedacht, dat hij er een vriend van je is. Ik vind het echt zonde van het geld en het risico dat er mee is genomen. En dat hier Texel de dupe van is geworden. Dus dat moet niet meer voorkomen. Maar ik denk niet dat het voorstel in de APV daar wel positief aan zou bijdragen. Maar er moeten andere manieren voor worden verzonnen.
De heer Albers mag even reageren.
Net zoals ik de vrienden van de heer Hercules niet kwalificeer, hoop ik dat hij het bij mij ook niet doet. En laat ik het dan zo zeggen. Ik vond het niet echt een nette opmerking. Dank u wel, voorzitter.
De heer Hercules wil...
Ik zal er niet op. Ik heb uw vriend niet gekwalificeerd, maar het idee dat hij heeft gemaakt, en ik zou er niet trots op zijn dat dat mijn vriend zou zijn, heb ik gezegd, letterlijk.
De heer Soyer.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben het eens met de beschrijving van de overlast die de burgemeester zo aangeeft. Helemaal mee eens. Zeker boven het Natura 2000 gebied. Op het radiojournaal vanavond om 7 uur werd pontificaal aangekondigd: Texel verbiedt opnames. Ik denk dat het een goed plan is om de NPO te vragen dit te rectificeren. Want zij kennen waarschijnlijk de procedures en de gemeentelijke politiek ook niet. Wij hebben het er pas over en wij verbieden op dit moment nog helemaal niks. Maar het schrappen van dit voorstel lijkt ons een goed idee.
Er stonden nog een paar vragen open aan de portefeuillehouder. Gaat het gaan?
Ja, ik had alleen bij meneer Polderman de vraag over de animatie, wat hij precies bedoelde. Dat begreep ik niet goed.
Mag je dat nog even toelichten?
We hebben het over incidenten die vooral vanuit televisieprogramma's vandaan komen. Animatie, ik bedoelde daarmee, het is voor het plezier, laat ik het zo zeggen. Entertainment, daar is daar naar gekeken om er onderscheid in te maken? Of is dat mogelijk om er onderscheid in te maken? Dat was eigenlijk de vraag.
Dan ga ik daar eerst even op in. Volgens mij heeft de PvdA in een poging gedaan om dat inderdaad te ondervangen. Om onderscheid te maken tussen nieuwsgaring en vermaken of animatie. Maar de Nederlandse Vereniging van Journalisten, NVJ, heeft onomwonden in de brief aangegeven: begin daar niet aan. Die grens is niet altijd zo hard. En eerlijk gezegd, toen ik de brief las, dacht ik van poeh, ik denk dat we dat ook maar moeten laten. Dus dat is eventjes dan wordt het een soort van discussie later van met de burgemeester van was het nog nieuwsgaring of niet. Dat is ingewikkeld. Meneer Albers, het is ik ken het standpunt van de programmamaker. Maar er was wel meer aan de hand dan alleen Apaches. Er is met veel te hoge snelheden over de pont weggereden. En er zijn nog meer andere activiteiten die hebben plaatsgevonden. Waarvan de morele kans zet ik dan maar even aan de kant. Maar er zijn ook feitelijke overtredingen op de weg die hebben plaatsgevonden. Dus het was niet alleen de Apaches. Ook zonder Apaches was dit meer dan voldoende reden. Ik moet wel zeggen dat Defensie zich een hoedje geschrokken is. Het was een oefening die gepland was, die is gecombineerd met dit tv-programma. Dat even voor de beeldvorming. Dus het ligt wel, die nuance wil ik wel aanbrengen. Alleen zij hebben erkend en aangegeven dat het beter was geweest om die oefening ook te communiceren zoals gebruikelijk is op Texel, ook als de F-35's oefenen. Wat wel het geval is geweest, is dat het tv-programma geen rugbaarheid wilde geven aan het programma. En dat daarom Defensie zich daarmee door heeft laten overtuigen om dus ook de gemeente ook niet te informeren. Dus Defensie zat uiteindelijk, hebben echt een excuus aangeboden. Maar dat is destijds ook allemaal al uitgesproken en gedaan. Dus ik zou de staatssecretaris destijds ook tekort doen als door dat ook niet te melden. Dat over deze punten. Nogmaals, ik wil nog een poging wagen, maar ik zou ook zeggen bij twijfel niet inhalen. Want een discussie dat wij als gemeente of dat het college of een burgemeester op een of andere manier de nieuwsgaring zou willen inperken, dat lijkt mij Ik zou voor veel dingen willen tekenen in deze gemeente, maar voor die in ieder geval zeker niet. Uitroepteken, cursief vet.
Duidelijk. De heer Polderman wil nog even reageren.
Ik had nog één vraag. Of er opgetreden is tegen deze incident uiteindelijk? En of daar de mogelijkheid toe was om op te treden?
Ja, dat is een ongemakkelijke vraag, maar dat is bijna onmogelijk gebleken. Tegen die tijd dat je ontdekt hebt dat het op het eiland aan de hand is. En dan moet je dus gaan optreden tegen lopende opnames. En dan moet je als burgemeester ook, dat is ook gebeurd, een afweging maken. Wat gaat dit doen met ook openbare orde en dat soort afwegingen? En dan moet je gewoon constateren dat dat een te groot risico was. Maar dat maakt het natuurlijk niet gemakkelijker voor mij om het hier tegen u te zeggen. Het gevoel dat je daarmee tegen de muur staat is alleen maar nog groter. Wat hier speelt, nou goed, maar de eiland is echt even iets anders dan een andere plek. En ik snap een programma technisch. Maar voor de openbare orde in het kader van het opschalen met hulpdiensten, politie, is die juist een extra uitdaging. Nou, dan is misschien deze reflex wat heftig geweest, maar dat is wel ook ja, wat er heeft gespeeld.
Duidelijk. Ik denk dat we over kunnen gaan naar de volgende bullet. Dat is dan de vijfde. En dat is het verbod op het vervoer van bijen wordt uitgebreid met een vergunningsstelsel om bijen te houden. Meneer Soyer.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil eigenlijk de vragen van meneer Tas overnemen. Op welke datum zal de vergunningplicht naar verwachting ingaan? En vanaf wanneer kunnen de bijenhouders een vergunning aanvragen? Dank u wel.
Kijk even of er nog andere vragen zijn. Zie ik niet. Portefeuillehouder.
Ik kom er even exact schriftelijk op terug. Maar meneer Soyer, wat ik wel wil aangeven is dat ik de teleurstelling van we hebben nu iets in de APV geregeld. Waarvoor dank. Dank dat de inspreker dat ook aangaf. Maar dat er toch nog eventjes die uitwerking nodig is in de beleidsregels en het maken van vergunningen. Dat eigenlijk mensen hadden gehoopt en gedacht dat we dit jaar al iets zouden kunnen regelen. Dat het toch even een tijdje duurt. Ik snap die teleurstelling, dus we hebben ambtelijk wel gezegd, we gaan gewoon ons best doen om het zo spoedig mogelijk ook te regelen. Maar ik kom er even op terug, schriftelijk, om wat een preciezere tijdlijn aan u aan te geven.
Duidelijk. Dan gaan we snel over naar bullet nummer 6. Meer mogelijkheden om nadere regels te stellen ten aanzien van overlastgevende planten, zoals de Japanse duizendknoop. De heer Soyer, mevrouw Koot. De heer Soyer.
Een beetje een vergelijkbare vraag. Wanneer kunnen we deze aanvullende regels verwachten? Dank u wel.
Ik ga eerst even naar mevrouw Koot. U heeft ook een vraag?
Ik vroeg me af wat we nou eigenlijk precies voor opdracht aan het college gaan geven. Het college krijgt de mogelijkheid om nadere regels te stellen. En dat is een behoorlijke ruime opdracht. En dus in hoeverre kan zich dat tot de privacy van mensen bijvoorbeeld gaan verhouden? Dat er controles in de tuinen gaat komen of die plant er is? Of, nou ja, ik probeer daar een beeld bij te krijgen. Dus graag een beetje een beeld wat die nadere regels zijn. En het kan ook gaan over andere planten dan de Japanse duizendknoop, begrijp ik uit dit stukje. Dus bijvoorbeeld de watercrassula, maar bijvoorbeeld ook de distelverordening die we ooit altijd gehad hebben. Dus hoeveel ruimte geven wij nu aan het college voor bestrijding van wat dan ook?
Duidelijke vragen. Ik ga eerst nog even naar meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. Het vorige bullet gaf me eigenlijk hier leidde tot de vraag over dit bullet. Want bij de zwarte bij zegt u van ja, dat vervoersverbod, dat konden we eigenlijk niet goed handhaven. En nu komt u hier met eigenlijk regels rondom het verwijderen van planten en het verwijderen van de resten van die planten. Ja, hoe goed is dat dan allemaal te handhaven? Creëren we hier niet weer een regel waarvan we over een jaar of drie concluderen ja, heeft eigenlijk niet echt lekker uitgepakt?
Portefeuillehouder.
In de APV heeft in eerste plaats een signaalfunctie van dames en heren. Er zijn een aantal, in dit geval plantensoorten, die we met z'n allen ook niet moeten willen. Maar ik ben het met u eens, meneer Rutte, om daar te beginnen. Dat het in de praktijk blijkt ook wel eens gewoon lastig om het echt aan te pakken en aan te spreken. Het is wel zo, als het dan een keer echt uit de hand loopt, dat je wel een handvat hebt om echt op te kunnen treden. Dus daar moet ik wel eerlijk over zijn. Volgens mij zijn juist deze nadere regels gesteld om beter ook voor onszelf aan te geven wat kunnen we nou wel en wat kunnen we nou ook niet doen. Omdat het nu niet is geregeld. Nu zeggen we alleen, we willen die planten niet, maar we weten niet precies hoe we daar dan weer omgaan als die planten dan ook tegenkomen. Ik deel de zorg van mevrouw Koot uiteraard ook. We gaan zeker niet erven betreden als er geen aanleiding is om te denken dat zo'n plant zich daar aandient. Dat zeg ik graag toe. Het gaat vooral over in de openbare ruimte en ook zichtbaar vanaf de openbare ruimte. Al blijft het natuurlijk heel onverstandig om een Japanse duikknoop in je tuin te zetten. Ja, we hebben niet de mogelijkheid om die allemaal op te sporen, maar dat blijft natuurlijk wel onverstandig. Tot slot, een aantal van deze planten zijn vragen echt specifieke aanpak om te voorkomen dat ze terugkomen. Dus ook daar kunnen die nadere regels bij helpen. Japanse duizendknoop hebben we allemaal voor mij wel een keer voorbij zien komen. We hebben allerlei pogingen gedaan om die ook echt ook weg te krijgen. Vanaf elektrificeren tot en met stoom koken en alles. Maar het zou een beetje vervelend zijn als je denkt, we zijn er vanaf. En je gaat toch bijvoorbeeld de grond afvoeren en de zaadjes die zitten erin. En ergens anders pas ze komen weer naar boven. Voor mij zijn de nadere regels ook bedoeld om ook dat juist te voorkomen. Dat je dus echt zegt, die grond is schoon en ook vrij van zaden van de Japanse duizendknoop. Zo moet u hem ook lezen.
En dan was de vraag van de heer Soyer nog, wanneer?
Daar kom ik ook even schriftelijk op terug. Ik heb zomaar een voorgevoel dat als het niet tegelijkertijd kan, dat we de bijen vooraan geven.
Oké, dan kunnen we denk ik door naar bullet nummer 7. Dat is de aanscherping verbod op het vuurstoken in de open lucht. Meneer Van der Vlerk, Albers, mevrouw Van der Werf. Meneer Van der Vlerk.
Dank, voorzitter. Ja, dit is niet per se een directe vraag over de APV, maar wel een vraag die daardoor opkwam. Wij kregen de laatste tijd opmerkingen over mensen die door de hoge energieprijzen veel meer hout zijn gaan stoken. En vaak is dat hout niet helemaal schoon of nogal nat. En dat zorgt voor veel fijnstof wat in de lucht terechtkomt. Als het hard waait, is daar niet zoveel last van. Maar als het wind stil is, hebben mensen die last hebben van hun luchtwegen daar al snel last van. Dus ons vraag is daar al iets van beleid op? Of is dat iets waar er beleid op zou moeten komen, waar we beleid op kunnen maken? Daar graag antwoord op.
De heer Albers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb twee korte vragen aan de portefeuillehouder. Wat betekent dit voor de barbecueplaats in het bos? En heeft dit risico's voor de doorgang van de Meijerblis in zich? Dank u wel, voorzitter.
Mevrouw Van der Werf, zijn de vragen weer voor uw
ja, inderdaad. Klopt, voorzitter.
Mevrouw Koot?
Ja, ik vroeg me af in hoeverre op het moment. Momenteel is het zo dat in droge tijden er een verbod uitgevaardigd wordt op open vuur in natuurgebieden. En dat zijn dus de risicotijden voor bosbranden, duinbranden. En waarom is dit dan nog een keer nodig? Want we hebben al het instrument van het verbod op open vuur. En op deze manier worden misschien de mensen die in het bos en in de duinen wonen wel erg benadeeld. Want die kunnen het hele jaar rond nooit een keer een vuurkorfje aansteken.
Portefeuillehouder, graag uw antwoorden.
Ja, een deel op de vraag van mevrouw Koot, die werd al gegeven. Het gaat inderdaad over de het gaat niet alleen over de openbare ruimte, ook op andere plekken. Maar mevrouw Koot, dat rookverbod zit hem ook in sigaretten. Dus dat extra verbod wat we instellen heeft te maken met het roken ook van sigaretten in die gebieden. Dus dat is iets anders. Dat roken is ook verbod. Dat heeft ook te maken met dat mensen dan geen sigaret mogen opsteken. En deze bepaling reikt niet zover dat niet meer zou mogen. Dus dat is wel het verschil tussen die twee.
Maar met die anderen mogen ook geen vuurkorven meer aangestoken. Dus dan is dat al afgedekt.
Er staat al, er komt een die terrashaarden en die vuurkorven blijven wel mogelijk op eigen terrein. Dat is de bedoeling. Maar op het strand en de duinen in de bos- en natuurgebieden zeggen van halen we die uitzondering weg. En dan om de heer Albers direct te beantwoorden. De barbecueplaatsen blijven dus wel mogelijk om daar dus te barbecuen. Want die zijn daar weer speciaal voor aangewezen. Dus het is een vuurkorf eigenlijk die op eigen initiatief ergens zou neerzetten. Maar de barbecueplaatsen zijn uitgezonderd. Dat kan gewoon wel. Kennelijk is het niet helemaal duidelijk. Dat is, ik zie dan aan de.
Ik denk dat het mede komt doordat een barbecue normaal gesproken zou dat niet echt een open vuur moeten zijn. Maar